Bij mij was het altijd de dreiging, dan sturen we je naar Ghana en dan wordt je hoofd kaal geschoren. Want als je daar naar school gaat als meisje, moet je haar eraf. Dus ik zag mezelf altijd een soort van in het vliegtuig zitten, op weg naar Ghana. En dat iemand dan met zo'n tondeuze zo...
Wie zou je zijn als je terug kon in de tijd? Was het wel goed of heb je spijt? En ben je eigenlijk veranderd? Een mooie tijd en iedereen kijkt anders. Bleef je zitten, bleef je na of bleef je uit de problemen? Hoge cijfers je streven of gaf je 8 voor die 7's? Ik weet niet waar het nu nog heen gaat, maar weet waar het begon. Mijn vraag is, wat zou jij herkansen als je dat nu nog kon? Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Herkansen met Meester Hidde. De podcast waarin ik in gesprek ga met een interessante gast over zijn of haar middelbare schooltijd. En uiteraard eindigen we met een kleine freestyle. Vandaag niemand minder dan Jiva Kusanu, presentatrice bij onder andere Checkpoint, Drugslab en 3 op Reis. Nu ook actrice in GTST. En we gaan het hebben over onderdeel zijn van de Mean Girls groep van de middelbare school. Hoe het is om te worden opgevoed door 2 culturen, namelijk Ghanees en Nederlands. En we hebben het over de legendarische schoolfeesten met pisang ambon verstopt in het kluisje. Ik ben benieuwd. Let's go. Jiva, fijn dat je er bent. Superleuk.
Ja, leuk om er te zijn.
De eerste vraag die ik jou wil stellen is, waar zat je op de middelbare school en wat voor soort school was dat?
Het grootste deel van mijn middelbare school op het Boni gezeten in Utrecht. Ik was begonnen op het christelijk gymnasium, ook in Utrecht. 1 jaar, maar na een jaar had ik zoiets van, dit gaat me wel heel ver. Qua ook, zeg maar, ik vond leren wel leuk en ik wilde gewoon altijd het hoogste halen. Maar ja, het was gewoon wel echt, op een gegeven moment weet ik nog dat ik met iemand ging afspreken daar. En die liet me toen zijn mierencollectie zien. Die had zo'n, zeg maar, wand
smooth,
aan de muur.
Smooth.
Ja, met allemaal mieren die er doorheen liepen.
En dat toen, ik toen dat was voor jou het punt van, we moeten weg.
Ik moet naar een andere school. Toen ben ik naar het Boni gegaan, wel gymnasium. Maar daar had je ook HAVO, VWO. Dus dat was iets meer, mijn mensen of zo.
Oké, dus je had al na een brugklasjaar gymnasium, had je in elk geval zelf zoiets dat je thuis kwam en zei tegen je ouders van, hey, ik ga liever naar een andere school, want dit is het niet helemaal voor mij.
Ja, ja, en het was best een moeilijke beslissing. Ik zat er heel lang mee in mijn maag. Ik heb ook best wel zo gehuild. En ik dacht van ja, want het ging gewoon goed. Ik had vrienden, mijn cijfers waren oké, weet je wel. Dus ik voelde me heel, maar ik voelde gewoon van, dit is niet mijn plek. En toen zei ik het op een gegeven moment tegen mijn moeder. En die zei gewoon heel makkelijk van, nou, als je dat toch voelt, dan gaan we gewoon kijken waar je wel heen wil. En ik zo, ja, maar wat moet ik dan zeggen tegen mijn vrienden en zo? Zei ze, zeg gewoon niks. Zeg gewoon op de laatste dag, jongens, ik ben er volgend jaar niet. En dat heb ik precies zo gedaan. Dus al mijn vrienden zaten echt zo, what the fuck? Maar ja, ben gewoon weggegaan.
Oké. En ja. Hoe was het op de nieuwe school? Was dat inderdaad wat je ervan verwacht had?
Ja, was wel echt gewoon iets meer, hoe zeg je dat? Er gebeurde gewoon meer reuring. En ik was ook wel een beetje zo'n boefje. En ik wilde ook gewoon Passoa drinken op de wc op het schoolfeest, weet je wel. En dat was daar wel wat meer.
Ja. Legendary Passoa en of pisang ambon, allebei.
Ja, en Goldstrike.
Dat was in het kluisje en dan op schoolfeest.
Ja.
Oké. Je zei het al een beetje, een boefje op school. Hoe was jij in de klas? Beschrijf het, welk type leerling hadden we voor ons zitten als docent?
Nou, het was een beetje een soort van een tweedeling. Want ik deed dus gymnasium en ik deed EPC Engels. Dus dat is dat Cambridge Engels. Dus dan word je in een klas geplaatst met iedereen die dat ook doet. Dus ik zat echt bij de nerds of the nerds. Dus in mijn klas, zeg maar, alle leraren die lieten ook, er is nog nooit in 6 jaar iemand uitgestuurd uit mijn klas. Mensen lazen gewoon een krant. Mensen bleven altijd langer hangen om nog extra dingen te vragen aan de leraar. Dus dat was een beetje tijdens de les, ja, kon ik niet echt rellen of zo, want dat was gewoon niet mogelijk in mijn klas. Maar in de pauzes ging ik dan met mijn vriendinnen van de HAVO wel jointjes roken en dat soort dingen. En ook, ja, dus ik ging gewoon, als zodra de bel ging, dan wilde ik gewoon weg van de mensen van mijn klas, want dat vond ik dan echt nerds. Uh-huh. En zij zagen mij ook een beetje.
Wat vonden zij van jou? Weet je dat?
Ja, ik hoorde er niet echt bij. Ik weet dat zij dan wel eens zo, soms naar Shakespeare gingen op vrijdagavond met z'n allen en daar werd ik niet uitgenodigd.
Ah.
En er was nog 1 jongen in mijn klas die was ook normaal, zeg maar, voor mij.
Ja, ja, ja.
En die, dus wij twee haalden de laagste cijfers, maar we hadden alsnog gewoon goede cijfers, maar niet een 19. Mm-hmm. En ja, wij waren dan een beetje van de gymnasiumklas, de rebels. Maar ik weet niet wat dat betekent.
Ja, nee, interessant. En dan ging je dus, jij was zeg maar de gymnasiumdame, maar met de HAVO-vriendinnen, zeg maar.
Ja,
dus
ja.
In de pauze ging je uit je klasomgeving en ging je naar je... En wat voor vriendinnengroepje was dat?
Ja, dat was wel echt zo'n typisch... We hadden allemaal zo'n BlackBerry en dan zo dezelfde. En dan was het zo van piep, piep, piep. Oké, zo laat in de kantine. En zo over elkaar roddelen en dan weer daarover pingen. En
beetje Mean Girls-achtig? Of hoe liepen jullie zo als soort van die cheerleaders door de school? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Een beetje wel, ja. Okay. We hadden zelfs een naam. Daar gaan we er echt voor. Maar we noemden onszelf de Big Five.
Wow.
En zeg maar, andere mensen gingen ons ook echt zo noemen. En toen was er een ander meidengroepje en dat was dan, die waren ook met z'n vijven, dus dat was dan de Fab Five en daar hadden we een soort van beef mee en zo. Ja.
Wow.
Het is echt heel lelijk.
Oké, de Big Five dus, en dan was er een andere dame en dan hoe uitte die beef zich? Was dat zeg maar onderhuids roddelen inderdaad? Is het echt tot een confrontatie gekomen?
Nee, we waren wel zo pushy dat als we elkaar dan zagen, dan was het gewoon van hoi. Maar dan daarna gelijk op de BlackBerry Eel zag je wat zij aan had. En ja, het was gewoon altijd een soort van concurrentie met hun of zo. En op vakantie dan hadden we allemaal zo'n shirtje met de Big Five erop. En weet je, dan hadden zij dat ook gedaan. Dan was het zo van die van ons is vetter. En ja.
Oké, interessant. Heel interessant. En in de klas was je dus ook wat rustiger door je omgeving.
Ja.
Hoe was jouw band met de docenten gedurende jouw middelbare schooltijd?
Ik had niet echt een hele sterke band met mijn docenten. Wat ik wel jammer vond. Maar ik word daar altijd dus een beetje ongemakkelijk van zo'n machtsding. En ik had altijd dat een... Nee, dus iedereen in mijn klas was heel erg slim en had dus een heel goede band met leraren en deden ook buitenschool dingen samen met leraren. En ik keek er altijd een beetje naar van, eeuw of zo. Ja, ik weet niet, ik kon gewoon niet echt levelen als ik dan... Ja, ik wilde gewoon zo snel mogelijk, als ik met een leraar alleen was, wilde ik altijd zo snel mogelijk weg. Want ik was echt zo'n 16-jarig meisje en ik kon, ja... Ja, ik had ook niet de enige leraren met wie ik echt praatte. Het was eerder dan een discussie. Ik weet met mijn geschiedenisleraar. Want ons examenonderwerp was de Gouden Eeuw.
Mm-hmm.
Maar ik ben half Ghanees. Dus zeg maar, wat de Gouden Eeuw is in Nederland... is echt totaal niet de Gouden Eeuw in Ghana. Dus daar hadden we altijd wel discussies over. En dat ik wel bijna eruit ben gestuurd. Uh-huh. Ja.
En waren dat mooie, interessante discussies? Hè? Je kan van mening verschillen, maar je probeert elkaar op een ander idee te brengen op een positieve manier? Of was het wel hart tegen hart dat je dacht van... hé, maar wat jij vertelt, daar ben ik het gewoon echt niet mee eens. Hoe ging dat?
Ja, nou, dat laatste, wat probeerde ik dan te uiten. Maar misschien lag het ook aan mij dat ik daar gewoon nog niet zo goed... dat ik het niet zo goed onder woorden kon brengen. Maar nee, het was niet echt een inspirerende discussie. Het was eerder dat hij gewoon zei... dat ik zei, ja, dit klopt niet wat hier staat. En ik vind het ook heel raar dat we het een Gouden Eeuw noemen... zonder erbij te zeggen waar dat goud vandaan kwam.
Mm-hmm.
Maar het was gewoon op een gegeven moment van... ja, ik kan jou niet de hele tijd in de les hebben als stoorzender. Dit is het examenonderwerp. Dit is gewoon wat jullie moeten leren. Dus als jij het niet wil horen, dan ga je maar gewoon weg.
Wow.
Dus het laatste deel van het jaar heb ik ook geen geschiedenis gehad.
Oké.
Okay. Ja.
Bijna eruit gestuurd, maar niet eruit gestuurd uiteindelijk.
Nou, dus niet eruit, want het was wel nog zo'n soort respect. Hij snapte denk ik wel waar ik... En ja, het was gewoon... We kwamen er niet uit. En toen zeiden ja, dan. En dat heb ik met veel lessen wel. Dat het gewoon was van. Ik had kritiek. En dan zei ze van. Ga maar weg. En dan ging ik ook weg.
Oké. Maar dat is wel, denk ik. Iets wat ik soms ook herken. Dat docenten niet altijd goed tegen kritiek kunnen. Zeker niet van leerlingen.
Ja.
Terwijl ik maak ook zeker mijn fout hoor. Terwijl ik het juist mooi vind als een leerling een andere mening heb dan ik.
Toch, en
je hebt het nu over de Gouden Eeuw. Ik denk dat boeken nog steeds best wel nationalistisch eigenlijk zijn. Ik geef zelf aardrijkskunde. Nou, dat boek gaat altijd eerst over Nederland en wat wij allemaal doen. Dat ik denk, er zijn zoveel interessante landen in de wereld. Maar goed, en als een leerling het dan ergens niet mee eens is... dan vind ik dat ook helemaal fijn of zo, weet je wel. Dat is niet van, nee, maar dit moet je leren. Kijk, op een eindexamen is het handig om bepaalde dingen op te schrijven. Maar ik hoop ook dat in deze tijd leraren daar meer voor openstaan... om die discussie aan te gaan. Want je krijgt alleen maar hele toffe gesprekken daardoor... in plaats van dit moet je leren en ik heb gelijk, want ik ben de leraar. Maar goed, jij hebt dus vooral ervaring met dat soort docenten.
Ja.
Misschien is dat in het gymnasium ook iets meer dan... Ik geef zelf VMBO, ik weet niet of dat zo is... maar die zijn misschien iets meer op de stof gericht.
Ja, ik weet het niet. Ik denk ook wel dat het gewoon te maken had met mijn school. Want die stond ook wel bekend. We mochten de leraren niet bij voornaam noemen.
Daar ga ik al de fout in, ja.
Ja, dus als ik dat hoor, dan denk ik, of meester Hidde, dan denk ik, wauw. Want wij hadden echt meneer Van den Broek. En dat was, ja, dus het was wel echt een hele strenge school. En er waren gewoon regels en daar moest je gewoon aan houden, punt. Ja. Was niet echt.
En was die strenge kant soms misschien ook goed? Want hoe was jij als puber, zeg maar, buitenschool? Ging je veel uit? Maakte je netjes je huiswerk? Maakte je huiswerk niet omdat je uitging? Hoe was jij buitenschool?
Ik haalde wel goede cijfers, dus ik maakte wel mijn huiswerk, maar zo precies net genoeg dat ik het gewoon nog net haalde. Maar ik was wel echt, zeker toen ik 15, 16 was, wel echt zo'n standaard puber, dat ik gewoon uit huis ging sneaken. Ik had ontdekt, je had dan in Rotterdam, hoe heet die club?
Hollywood?
Ja.
Nee. Binder.
Ja,
ik kan erover meepraten.
Daarheen met een nachttrein en dan tegen je ouders zeggen van dat je bij iemand anders slaapt en dan iedereen, weet je wel.
En dat dus elke dat was keer rouleren, toch? Je sliep elke keer bij iemand anders en dan, precies. Oh, wat leuk dat je daar altijd mag slapen. En dan stond je gewoon in de Hollywood.
Inderdaad. In de Hollywood. En dan daarna nog even wachten in het park tot het vroeg genoeg was in de ochtend dat je weer naar huis kon en zo. Ja, nee, ik heb wel echt die periode helemaal doorleven. Mm-hmm. Naar Jurette Mar geweest.
Met de Big Five shirt.
Met de Big Five, ja.
Sterk.
Dus, maar het voelde echt een beetje als een dubbel leven. Want dan, ja, op school, in de klas, was het zo saai. Mm-hmm. En dat ik eigenlijk niet echt een keuze had dan gewoon opletten. Mm-hmm. Maar achteraf denk ik nu wel, ja, dat is wel ook fijn geweest. Want daardoor heb ik wel gewoon alles kunnen halen.
Mm-hmm.
En het is ook wel nice, iedereen in mijn klas haalde alleen maar 8 en 9's. Waardoor ik dan dacht van, oh, ik heb een 7, nou, het is niet goed. Maar daardoor, ja, word je wel omhoog getrokken of zo, weet je wel. Dus ik ben wel afgestudeerd met allemaal 8.
Mm.
En pas toen ik van mijn school af was, zeiden mensen van, oh, wat goed. En dat ik dacht van, oh, dat is eigenlijk best goed. Maar in de klas was ik altijd de domste.
Ja, ja, dat herken ik wel een beetje. Ik zat op het VWO en ik moest altijd heel hard leren voor mijn toetsen. Echt wel meerdere dagen van tevoren. En ik had ook dan een vriendengroepje, niet de Big Five, maar hoe noemden we onszelf? Ja, we noemden onszelf Super Bad Click. Dat was toen die film Super Bad.
Ze hebben altijd een naam.
Geen shirtjes in Joret, helaas. Hadden we wel moeten doen, maar dan. En mijn vrienden waren altijd, maar je weet nooit of dat waar is. Die zeiden altijd, ja, uurtje van tevoren geleerd. En dan haalden ze een 8,5 en dan haalde ik een 5,6 met echt veel dagen.
Ja.
En daar baalde ik altijd zo erg van. Maar dan is altijd de vraag of diegene die zegt, ik heb niet geleerd, of dat ook echt zo is natuurlijk.
Ik geloof dat niet hoor, want ik hoorde ook inderdaad zo vaak van, oh, ik heb echt slecht geleerd. Oh, ik heb echt een 3. Oh, een 8,5. Oh, wat een verrassing. En dan dacht ik echt, ja, bitch, dit is gewoon niet waar.
Nee, dit is niet waar. Ja, precies. Hey, en hoe was de steun of het contact met jouw thuisfront in jouw middelbare schooltijd? Want je was soms wel een beetje rebels buitenschool. Werd daar thuis ook heel streng op opgetreden? Of werd je juist vrijgelaten? Heb je pittige oudergesprekken moeten voeren op school?
Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Maar mijn vader is dus Ghanees, dus ik heb wel echt die Ghanese opvoeding gehad. En daar is het gewoon, school is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Dus doe wat je wilt doen, maar als je cijfers niet oké zijn, dan, ja, bij mij was het altijd de dreiging, dan sturen we je naar Ghana en dan wordt je hoofd kaal geschoren. Want als je daar naar school gaat als meisje, moet je haar eraf. Dus ik zag mezelf altijd een soort van in het vliegtuig zitten, op weg naar Ghana. En dat iemand dan met zo'n tondeuze zo, dus dat zorgde er wel voor dat ik altijd dacht, oké, ik moet gewoon zorgen dat ik mijn toetsen haal. Maar mijn moeder is dan weer echt een beetje uit die hippie tijd. En die zat altijd van, als ik op vrijdagavond thuis zat, van, moet je niet iets doen? Moet je niet uit? Dan moet je niet naar een feestje? Dus ik zei, ja, en ik heb ook een oudere broer. Dus ze waren wel heel relaxed. En ook qua cijfers, het was eerder, zolang alles goed ging, dan lieten ze me met rust.
Ja.
Maar als ik echt onvoldoende zou gaan halen, dan zouden ze wel ingrijpen. Maar het laatste paar jaar kwam ik ook heel vaak niet naar school. Moest ik ook wel met de leerplichtambtenaar praten en zo. Maar ik heb niet het idee dat mijn ouders dat heel erg hebben meegekregen. Want ik was gewoon heel erg van, ik had een heel grote mond en ik had altijd wel een excuus waarom ik er niet was. Dus ja, ik denk dat een beetje, dat ze ook niet echt hebben ingezien wat ik allemaal uitspookte.
Maar was dat omdat jij in de tijd dat dat nog kon, onze tijd, briefjes kon vervalsen zelf, waardoor je kon spijbelen? Of hoe heb je dat, want je zei, ze waren er niet echt van op de hoogte als je niet naar school kwam. Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, ik had wel echt mijn technieken. ik had, want mijn vader dus, die is Ghanees, maar die kan gewoon schrijven natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan schreef ik zo heel lelijk op een briefje met echt helemaal soort van heel kinderhandschrift van Jifa is naar de tandarts geweest. En dan zei de afdelingsleider van wat de fuck is dit? En zei ik, ja, sorry hoor, maar mijn vader heeft gewoon dit briefje geschreven. Ja, hij komt uit Ghana, hij kan niet heel goed schrijven. Maar ik vind het heel raar dat u dan nu, weet je wel, dus dan gooide ik hem op die boeg. En dan, oh, sorry, nee, we bedoelden er niks mee. Dus dat was wel een trucje.
Toen al de actrice die toch even, toch heel erg vond, ja, maar ben je nu mijn vader belachelijk aan?
Ja, zo'n handschrift, ja.
Sterk.
Terwijl ik het natuurlijk had geschreven. En ik had toen al dat ik wel een beetje soms dingen voor tv deed en voor kinderprogramma's. En toevallig mijn afdelingsleider, die had een zoontje die naar een programma keek waar ik aan meedeed. Dus als ik er dan een keer niet was, dan zei ik altijd, oh, maar ik had opnames voor Checkpoint.
Wow.
En dan zei hij, oh, wat leuk, meid. Oh, goed bezig. Ja, volgende week weer. Oké, nou, veel plezier. En dan ja, was dat eigenlijk altijd wel makkelijk.
Ja, want je zat natuurlijk in die tijd al af en toe in de trein naar Amsterdam of Hilversum voor opnames. Hoe kon jij dat in die tijd met je schoolwerk combineren? Want ik weet dat ik inderdaad... ja, dat lijkt mij best wel lastig als puber. Hoe heb je dat ervaren? Dat je en je schoolwerk wat gewoon goed ging. Wat je al zei, mijn cijfers waren goed. Dus waren er thuis in die zin geen maatregelen nodig met vliegtuigen en tondeuses, et cetera. Ja. En aan de andere kant wel al zeg maar je stappen maken in dat wereldje.
Ja. Ja, ik had gewoon zoiets van... Ik vond de middelbare school eigenlijk op een gegeven moment zo saai. En een beetje echt aanvoelen als een gevangenis. Dus ik dacht, ik moet gewoon alles proberen. Elke dag dat ik niet op school hoef te zijn, is er één gewonnen, zeg maar. Dus ik merkte wel van, oh, als ik opnames heb, dan hoef ik die dag niet naar school. Dus het was ook wel echt een motivatie voor mij van om audities te doen en om te kijken gewoon wat je kon doen buiten school.
Mm-hmm.
En ik merkte juist dat in periodes waarin ik veel opnames had, dan kwam ik daarna thuis en dacht ik, oh, nog even mijn toets leren of nog even huiswerk maken. En juist als ik dat niet had, dan kwam ik thuis en dan ging ik tv kijken en ja, gewoon niks doen, omdat... Mm-hmm. Bij mij werkt het zo van hoe drukker ik het heb, maar wel met leuke dingen, hoe meer gemotiveerd ik ook ben om alles te fixen.
Ja. Maar het klinkt wel echt een beetje als twee werelden. Aan de ene kant inderdaad je brave klas en dan alles wat je erbuiten deed, maar ook wel misschien af en toe met de Big Five. De dames misschien blowen in de pauze, maar vervolgens wel de dag daarna auditie doen of toch best wel contrasterend in a way. Maar je pakt het wel allebei volledig aan. Je hebt zeg maar geleefd en Pisang Ambon gedronken.
Ja.
Maar je hebt ook gewoon je schoolwerk gedaan en geacteerd, et cetera.
Ja, een beetje aan mijn carrière vastgewerkt. Ja, ik weet niet echt. Ik had nooit echt het idee dat het te veel was of zo. Ik denk eerder ook juist dat ik dat met mijn vriendinnen en echt zo'n meisje zijn en praten over dezelfde jongen al 6 jaar. Dat ik dat juist nodig had om dan daarna ook weer hard te kunnen werken en ja, gewoon je shit te regelen of zo.
Want werd er veel over jongens gepraat in het groepje?
Ja, echt. Was dat bijna het één. Dat en welke drank we gingen halen voor de vrijdagavond.
Ja, dat waren de gespreksonderwerpen.
Ja.
Want hoe was het met jongens in jouw middelbare schooltijd? Waren dat jongens van Boni, van een andere school? Hoe ging dat?
Ja, ik was eigenlijk, ben ik gewoon 6 jaar lang verliefd geweest op dezelfde jongen. Sam Kriese, als je luistert.
Ja, dat naar jou.
Ja, echt smoorverliefd.
Wist hij het al of is dit een... Oké, ga door.
Weet ik niet, maar het
Sam
is
bij
raar.
Deze.
Ja, het is zo raar, want we waren zeg maar vrienden en we spraken ook wel eens af. En dat was echt zo, oh my god. Maar ik heb nooit een move gemaakt of zeg maar, we zaten ook wel eens in sommige lessen dan naast elkaar. Maar dan had hij opeens weer een vriendinnetje en dan vertelde hij daarover. En dan zat ik zo, oh leuk. En,
ja.
En ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment kreeg ik heel veel pukkels op mijn voorhoofd. En toen zaten we dus met tekenen altijd naast elkaar. En dat was echt zo waar ik dan de hele week naartoe leefde. Van dan zie ik hem weer. En toen ben ik weggaan, zeg maar ergens anders gaan zitten. Omdat ik dacht, ja, nu zitten we te dichtbij. Nu ziet hij mijn pukkels. Dus toen, en later heeft hij volgens mij nog wel gezegd van ja, toen dacht ik van oh, ze vindt me niet echt leuk. Dus ja, ik heb dat helemaal verkeerd aangepakt.
Het klinkt alsof Sam gewoon het niet door had.
Nee,
dat
denk
er
niet.
Meer mogelijk was dan vriendschap. Ja.
Ja, vind ik ook zo dom van mezelf. Ik wou echt dat ik met de kennis van nu terug kon. En dan had ik echt gelijk gezegd van hey, gaan we een keer wat drinken. Ik vind je best wel leuk, maar...
Had je meer move gemaakt?
Ja, gewoon iets. Maar ik durfde dat gewoon echt niet. Het zat allemaal in mijn hoofd.
Oké.
Ja.
En zo'n tekenles dat je dan niet dichtbij hem ging zitten omdat je op dat moment wat pukkeltjes had. Was dat tijdens je middelbare school?
Acne.
Oké. Maar was dat dan iets waar je echt onzeker van werd? Of stond je juist sterk in je schoenen? Of is dat gedurende je middelbare schooltijd een beetje verschillende fases zijn dat geweest? Hoe was dat?
ik denk dat ik echt tot mijn 16e, 17e echt lijp onzeker was. Maar gelukkig had ik niet echt door zelf hoe onzeker ik was. Dus dat scheelt. Maar
liet je het zien aan de buitenkant? Of hield je het een beetje voor jezelf?
Ja, nee, ik denk niet dat andere mensen het zo erg door hadden. Maar ik vond het gewoon zo lastig dat je lichaam zo erg verandert. En dat je wel allerlei ideeën hebt over het leven, maar dat niemand je serieus neemt, weet je wel. Dus je zit echt zo in zo'n twilight van, aan de ene kant denk ik dat ik alles weet, maar niemand geeft me het gevoel dat het ook echt ergens op slaat. En
bedoel je dan met niemand letterlijk iedereen, zeg maar van je vriendinnen tot leraren tot thuis? Of omdat je veel ideeën hebt, maar het idee hebt dat je die nog niet kwijt kan, in welke groep dan ook?
Ja, nou, het was niet zozeer dat andere mensen, want ik had gewoon hartstikke lieve mensen om me heen. Dus ik kon echt wel mijn ei kwijt bij mensen. Maar ik weet gewoon nog heel erg dat ik zelf intern voelde van, ik ben geen kind meer, maar ik ben ook geen volwassene of zo.
De puberfase.
Ja, en ik trok het gewoon niet. En ik zat echt zo erg alles te analyseren in mijn hoofd. En ik had ook een soort van beeld van het leven waarvan ik nu denk van, het slaat echt nergens op.
Welk gewoon, beeld?
Ja, heel erg zo dat ik keek heel veel The Hills en ja, al die MTV-shows. Dus ik dacht, ja, je moet er altijd fantastisch uitzien. En het draait allemaal om je sociale netwerk. En ja, ik weet het. Ik had gewoon helemaal nog niet een soort van hou vast of iets. Ik waaide gewoon echt met alle winden mee. Als mensen zeiden, oh ja, we gaan nu alcohol drinken. Dan zat ik gewoon van, oké, dat is nu wat ik doe, weet je wel. Maar ik maakte gewoon niet echt mijn keuzes. Dus ja, en toen rond mijn 16e, 17e weet ik nog, ik vond mezelf ook heel lelijk. En ik vond mezelf gewoon, ja, ik had mezelf gewoon niet zo hoog zitten. En toen zei een vriend een keer tegen me van, ja, we hebben het er met de jongens over gehad. En ja, na de zomer ben jij echt heel mooi geworden ineens. Dus we zien je nu als een chickie. En dat ik toen echt zo zat van, oh my god. Van, dat het echt zo'n shift was van, wow, andere mensen kijken naar mij en vinden mij mooi, weet je wel. Dus dat was wel, en toen
Kwam het een beetje op gang, zeg maar.
Ja.
Want je hebt ook een tijdje bij een koor gezongen.
Ja.
En was dat ook in je middelbare schooltijd dat je wilde haren kreeg en dacht, we gaan weg van dit koor en we gaan gewoon ons eigen ding doen?
Ja. Ik denk dat heb ik tot mijn 16e gedaan. En dat was ook, want daar kreeg ik ook vrij voor school. En dat was, ik hou echt heel erg van zingen.
Ja, je had zoveel gewoon side quests soort van. Ja. Eén les per week en verder. Ja.
De rest, ja, dat was een beetje het plan. Alleen toen dat was ook dus heel erg. Je moest superveel studeren daarvoor. En je kon absoluut niet roken en drinken. En toen op mijn 16e heb ik ook zo besloten van, eerst wilde ik al operazanger worden. En toen dacht ik ineens, nou, dat wil ik helemaal niet. En dat leven wil ik ook helemaal niet. Dus toen ben ik daarmee gestopt. En volgens mij de dag erna ben ik echt zo begonnen met roken. En begonnen met drinken.
Gewoon echt een kantelpunt van daarna. Gewoon super braaf naar gewoon
de oude ik en de nieuwe ik.
Okay,
ja.
Dus dat was rond je 16e was dat kantelpunt dan, zeg maar.
Ja. Okay.
En nog heel even naar de thuissituatie. Want je beschreef het net heel mooi. Nederlandse moeder, Ghanese vader. Als je daar nu op terugkijkt, was het dan inderdaad ook, hè? Je mocht van je moeder misschien wat meer. Ging je dan ook voor vragen qua uitgaan eerder naar haar toe? Hoe uitte zich dat?
Ja. Zeg maar, ik denk dat op de basisschool had de Afrikaanse opvoeding meer de overhand. Dus mijn ouders waren toen vergeleken met andere ouders echt best wel streng. Als in, je moet gewoon shit opruimen in het huis. Je moet gewoon meewerken. Je mag echt geen grote mond hebben tegen volwassenen, weet je wel. Dat werd wel gewoon echt afgestraft. Ze sloegen me niet, hoor, maar het was wel gewoon echt een strenge opvoeding. Gewoon, soms zag ik vriendinnen die dan tegen moeder kutwijf zeiden of zo. Nou, dat hoefde ik echt
dus
niet te proberen.
Dit, blijkbaar kan dit.
Nee, bij ons thuis. En gewoon, ja, ik kwam gewoon heel veel afwassen en gewoon meewerken in het huishouden. En toen, vanaf mijn 12e, lieten ze me opeens best wel erg los. Dus en toen ging ik wel echt naar mijn moeder. Mijn moeder heeft ook mijn eerste joint gedraaid. Gewoon, zij was wel echt van,
hey, ja. OG moeder.
OG, ja. Ja. Met een vriendin. Want ze snapte ons terwijl we probeerden te draaien. Want ik dacht, je haalt gewoon die dingen in huis en je draait het. Weet je. Ik had niet beseft dat je ook een skill moet hebben om het te kunnen draaien. Dus wij zaten maar te kloten en opeens kwam zij binnen. En toen was het echt zo, wat doen jullie? Ja, we proberen een joint te draaien, maar het lukt niet. Toen heeft ze hem zo super snel gedraaid. Zei ze, oké, snel de deur uit. Niet tegen je vader zeggen. Binnen een uur terug. Veel plezier. Dus zij was wel echt van,
dat vind ik wel cool. Even, she got your back, zeg maar, in die situatie.
Ja.
Okay.
Ja, en zij heeft alles wat ik wilde doen al gedaan en erger. Dus het was ook zo van, ja, ik kan toch nooit Want zij komt echt uit die hippietijd. En toen kon alles nog. En ook wel echt volgens mij vrienden die aan de heroïne zaten en zo. Dus qua feesten en drugs, ja, keek mijn moeder nergens echt van op. Of
die,
zo.
Die kant kon je echt met haar bespreken? Voor welke kant ging je naar je vader toe?
Ja, ik denk met een Afrikaanse vader is het gewoon iets anders. Want het is heel Nederlands om zo met je ouders zo heel direct te praten over dingen. Maar bijvoorbeeld, ja, met mijn vader, hij praat meer in een soort van, ja, het is moeilijk om uit te leggen, algemeenheden of zo. En hij weet ook wel wat je aan het doen bent, maar hij benoemt het niet. Maar dan krijg je een soort van verhaal over een of andere spin die ooit een soort, weet je wel,
waar je zelf zeg maar de knowledge uit moet halen die je op je eigen situatie kan betrekken.
Ja, ja. En dan gaat hij er gewoon vanuit dat het binnen 2 weken aangepakt is. En anders dan komen er andere maatregelen. Maar ja, ik weet nog, ik had al een vriendje toen ik 16 was.
Niet Sam.
Nee, niet Sam. Nee, die had ik maar.
Die had zijn kans gehad, toch?
Ja. Nee, ja. Nog steeds wel low-key verliefd op Sam.
Okay.
Maar ja, dat was even buiten bereik. En toen vroeg ik zo van, nou, ik wil wel bij hem slapen. Weet je wel, dus eerst naar mijn moeder natuurlijk. En mijn moeder echt zo, ja, ik vind het prima. Maar je moet het ook aan je vader vragen. Dus toen met zo met mijn vader naar boodschappen doen. En hij keek helemaal op van, oh, je gaat weer mee boodschappen doen. Wat leuk, weet je, want dat deden we vroeger altijd. En ik zei op een gegeven moment van, ja, ik wil eigenlijk bij mijn vriendje slapen. En toen was het gewoon echt doodse stilte. Want dat is dus dat Nederlandse directheid waar hij gewoon niks mee kan. En toen zijn we gewoon boodschappen gaan doen in stilte. Niks erover gezegd. Terug van de boodschappen. En toen zei hij alleen maar, ik vind het goed, maar dan moet je wel aan de pil. Alles wat erover is gezegd. En verder ook niet meer. Toen de dag erna ging ik dat doen. Kwam ik in de ochtend terug. En ook, ja, het wordt niet echt besproken. Maar hij weet het. Mm. Hij is ermee akkoord. Mm-hmm. Maar hij hoeft niet alle details te weten of zo.
Nee, nee. En het verschil in antwoord misschien van moeder en vader. Gewoon een volledig shop, supermarkt sessie in stilte. Ja. Maar wel zeg maar die eindzin van, doe het op deze voorwaarden. Is ja. Het oké? Okay? En ja.
Ja, hij probeert ook zich aan te passen in Nederland. Want in Ghana zou je echt klappen hebben gekregen. Okay. Dat vraag je gewoon niet aan je ouders. Misschien gebeurt het wel, maar dan doe je dat sneaky, weet je wel. Ja. Maar hier is het normaal dat het gewoon in je huis gebeurt.
Ja.
Maar dat was voor hem wel moeilijk ook.
Mm. Ja, interessant, interessant. Ik ben zelf opgegroeid met veel jongens van verschillende culturen. En dat, ik weet nog wat me vooral bijstaat als puber is inderdaad hoe het gewoon bij hun thuis soms anders ging dan bij mij thuis, weet je wel?
Ja.
En dan ook elkaar vooral daar veel mee plagen. Dus bij mij thuis, hè, 1 plakje kaas, 1 plakje worst... en daarna, hè, jij hebt al genoeg gehad. En dan bij mijn Surinaamse matties thuis en gewoon oneindig.
Ja.
Wil je nog wat eten? En terwijl de moeder dat vraagt, zit mijn bord alweer vol, zeg maar. En dat, daar hebben we nu nog steeds gesprekken over. En ook de verschillen in opvoeding en zo, weet je? Dus ze gingen vaak bij mij chillen, omdat het dan iets vrijer was, inderdaad. En,
want kon jij wel gewoon tegen je ouders alles zeggen wat je uitspookte?
Nou, ik vind dit wel heel, heel cool dat je dat met je moeder kon bespreken. Want ik heb wel eens met vrienden thuis gedronken. Dat was dan wel 15, 16. Dat ik echt de bierblikjes onder de bank moest verstoppen. Omdat mijn moeder toevallig wat eerder thuis kwam.
Oh ja.
Dus ik heb dat nooit echt open met ze besproken. Ook wel eens een jointje gerookt op een legendarisch bankje in Den Haag. Ik weet nog precies waar die staat.
Ja, die eerste jointjes.
En die eenden zwommen opeens heel raar of vlogen of weet ik veel. En dan wel thuiskomen. Ja, ik denk dat ze het wel door hadden. Maar ik was over die kant was ik niet zo heel open. Maar verder kon ik wel alles met ze bespreken.
Ja.
Maar de drank- en drugskant niet.
Nee, ja, het maakt het ook eigenlijk bijna leuker. Ik voelde me heel stom toen dat ik die joints zat te roken die mijn moeder dan heeft gedraaid, weet je wel. Dat voelde wel een beetje, je wilt ook eigenlijk een beetje tuurlijk, voor jezelf houden.
Je hebt als puber automatisch een vorm van je afzetten tegen autoriteit dan wel je ouders, zeg maar. Dus dat begrijp ik heel goed. Voordat we naar alle dingen die je nu doet gaan, nog één legendarisch moment van de middelbare school. Kan in de pauze zijn, kan een schoolreisje zijn. Kan in een les zijn. Wat als ik dat nu vraag, waar neemt het jou mee terug naartoe?
Wow, dat is echt een goede vraag. Ik moet even nadenken. Het is alweer een tijdje geleden.
Mm-hmm.
Een legendarisch moment. Nou, het enige wat ik me echt nog heel goed kan herinneren, wat echt soort van de dag opschudden, was altijd gewoon de gevechten in de kantine. Maar gelukkig ben ik daar zelf nooit bij betrokken geraakt. Maar Dat kan ik me nog wel herinneren, dat 2 jongens een keer gingen vechten en dat iedereen er echt zo omheen stond. Maar dat is niet per se legendarisch. Nee, ik vind het moeilijk. En iets anders wat me nog heel erg bij is gebleven, maar dat is ook niet legendarisch in de zin van vet. Maar ik weet nog wel dat er ook op een gegeven moment een pornofilmpje rondging op de school. En dat echt een week lang iedereen echt in zijn greep hield. Want dat was dus een meisje van mijn school.
Hmm.
En dat soort dingen. En dat ik nu juist denk van, wow, wat heb ik er eigenlijk kut op gereageerd toen. Want ik heb er ook gewoon over meegeroddeld en doorgestuurd. Ja, ik denk het wel.
Hmm. Met de kennis van nu had je dat anders aangepakt.
Ja, en dat ik nu besef van, wow, waarom ben ik niet even met die meid gaan praten? Of ja. Weet je wel, is er niet, ja.
Wat heel lastig is als middelbare scholier puber, want jij kan degene zijn die met haar gaat praten, maar dan ben je de enige, of je kan mee met de stroom en het doorsturen en meeroddelen. Terwijl, ja, haar leeftijd natuurlijk, ja, zeker nu in deze tijd.
Ja.
Ik heb het als docent ook meegemaakt, de filmpjes. En inderdaad, die worden rondgestuurd. Zeker in deze tijd. Toen was het misschien nog iets unieker. En daardoor bijna bijzonderder. Maar
ja, want het was echt op andere scholen hoorde ik er ook over. Maar ja, ik weet nog dat het gewoon, ik denk dat het er ook aan ligt van, je dagen zijn zo lang en saai. En je wil zoveel, maar je zit
Heb je school echt zo saai? Dat kan hoor, maar echt, echt als saaie lange dagen ervaren. Gewoon,
ja,
je hebt eerder gevangenis. Ja, zo voelde het wel
gevangenis.
Echt.
Met die bel en dat je niet naar de wc mag wanneer je wil. En dat je niet de dingen mag leren die je wil. Maar dat het, dit komt niet op de toets. Zo was het voor mij echt wel een beetje.
Ja, ja, kan ik me iets meer voorstellen. Om niet om mezelf nu goed te praten. Maar ik zit op een school waar geen bel is. Dus het, maar ja,
dat
wel gezette tijden.
Al,
maar gewoon,
ja.
We doen dit samen, geen bel. En ja, naar de wc gaan, inderdaad, weet je. Het standaard antwoord van een docent is, ja, maar het is net pauze geweest.
Ja.
Maar als iemand naar de wc moet, weet je, ik vind het allemaal,
geef gewoon het respect.
Ja. Ja, dus ik denk wel dat daar misschien tijden in zijn veranderd. Ik weet niet hoe het, we zeggen trouwens heet het Boni, maar het is Sint Bonifatius, toch? Voor de luisteraar die dat niet weet. Misschien is die school ook wel helemaal veranderd. Tijdens jouw middelbare schooltijd ging je al, bijvoorbeeld Checkpoint begon toen een beetje.
Ja.
Hoe heb jij bijvoorbeeld je tijd bij Checkpoint ervaren?
Ja, dat was fucking leuk. Echt gewoon een verademing. En daar, het voelde gewoon een beetje alsof ik in de grote mensenwereld mocht zijn. Waar alles op school was een soort van eindeloze oefening die nooit in de praktijk werd gebracht of zo. En nu gingen we echt filmpjes maken die ook echt werden uitgezonden. Dus ja, ik vond het echt fantastisch. En inderdaad, ook zelf daarheen met de trein voelde echt zo van, ik zei dingen, mensen luisterden naar me, weet je wel. Ik voelde me echt zo van, wow.
Kon je daar de creativiteit kwijt die je op school miste?
Ja, dat wel echt. En gewoon, ik wilde gewoon zoveel mogelijk dingen zien en zoveel mogelijk nieuwe mensen ontmoeten en horen over dingen waar ik nog nooit over had gehoord. En dat was wel echt zo, de tv-wereld voor mij was echt zo, wauw, excitement, spanning, nieuwe mensen.
Mm-hmm.
Ja.
En wat deed of leerde je dan bij Checkpoint of in die tijd, wat je op school zeg maar niet kon doen, maar waarvan je nu wel denkt, ja, dat neem ik nog steeds soort van mee in het carrièrepad wat ik nu volg?
Ik denk echt wel een beetje jezelf zijn. En het klinkt zo leem, maar ik had gewoon het idee dat op school was het hele tijd van, dit moet beter en dit is niet goed genoeg en je praat te veel en dit en dat. En daar was het echt zo van,
praat meer.
Ja,
ja, toch?
Praat meer.
Bij wijze van,
en, ja, praat beter en leg beter uit wat je voelt. En ja, dat was voor het eerst dat ik eigenlijk, heet dat op school, was dat zeg maar mijn minpunt. Dat ik veel praatte en dat ik heel nieuwsgierig was en altijd nog vragen had en zo. Maar nu zag ik voor het eerst van, oh, hier kan ik gewoon,
ja, ik word beloond voor nieuwsgierig zijn. Ja.
Ja, en gewoon mensen vinden dit tof.
Ja,
zo.
Gaaf. En wat ben jij na de middelbare school gaan doen qua opleiding?
Media en cultuur. Het was ook echt zo krekels tijdens mijn diploma-uitreiking, want iedereen ging ruimtevaarttechniek en biomedische wetenschappen.
Ja.
En toen kwam zo Chifa Media en Cultuur. Nou, iedereen in mijn klas had echt zo, waarom ga je deze pretstudie doen? Maar ik, ja, het was gewoon echt ook een pretstudie, kan je best zeggen. Want we gingen ook films kijken, Geer en Goor analyseren, weet je wel. Het was ook gewoon, ja, het gaat over tv, over media. Maar ik vond het echt fantastisch. En ook daar had ik voor het eerst dat ik echt zo dacht van, dit is echt hoe leren hoort te zijn. Want het is gewoon, er is een college of een werkgroep. Kom als je wil komen, kom niet als je er niet wil zijn. Maar als je er bent, weet je, laten we in gesprek gaan. En als je kritiek hebt, dat willen we juist graag. En laten we erover discussiëren. Dus toen begon ik echt in te zien van, oh ja, ik vind leren eigenlijk wel weer echt leuk.
Mm-hmm. Al die dingen die je eigenlijk gemist had, in de middelbare school, als ik het zo mag zeggen. Ja. Die kwamen daar in die opleiding, kwamen die wel tot uiting.
Ja.
En toen dachten jouw klasgenoot opeens pretstudie. Maar toen ging je bepaalde stappen maken, waardoor ze dachten van oké, hier gebeurt misschien toch wel iets. Of
ja,
werd op dat moment nog niet zo naar gekeken door jouw omgeving?
Nou, ik had wel, want aan het einde van de middelbare school hadden we dan altijd van die verkiezingen voor de examenjaren. Dus dan mooiste meisje van het jaar, best gekleed, leukste stelletje. En ik had waarschijnlijk wordt beroemd of zo, wordt de eerste BN'er.
Most
zo.
Likely to be famous, ja, die hadden wij ook.
Dus
ja,
mensen voelden het wel al. Maar het was wel natuurlijk wel, gewoon in mijn klas was dat gewoon niet cool. Want dat waren allemaal van die bollebozen.
Ja.
Ja, dus ik ben benieuwd of ze nu denken, of ze nog steeds, ja, ik weet niet hoe ze er nu over denken.
Ja, ja, want je spreekt dus niet heel veel mensen meer van je middelbare school.
Nee, wel dus die vriendinnen van HAVO, de Big Five. Eigenlijk is, allemaal nog, maar wel los
NTB,
van elkaar.
NTB, niet te breken, toch?
Nou, is wel uit elkaar gevallen, hoor. Echt goed ook, maar ik spreek iedereen nog wel.
Oké, leuk. En wanneer had jij zelf door van dit gaat echt mijn carrièrepad zijn richting het presenteren, richting het acteren? Bij welke, ja, eigenlijk opdracht of welk programma of wat dan ook was dat voor jou? Kan je dat nog terughalen?
Nou, het was eigenlijk pas na mijn studie. Want ik had het in 3 jaar gedaan, omdat daar komt weer mijn Ghanese vader. Studie is fucking duur. Ze betaalden de helft, maar ze zaten wel van, dan moet je het wel echt halen, zo snel mogelijk. We gaan niet betalen voor jouw luie gedrag. Dus in 3 jaar dat gehaald, toen was ik 21 en was ik afgestudeerd. Toen dacht ik van oké, nu ga ik in de media werken. Maar dat viel even tegen, want overal waar ik solliciteerde zeiden ze, ja, sorry, je bent 21, dus als we jou op een gesprek sturen, neemt niemand ons serieus. Mm. En ja, je moet echt meer ervaring opdoen. En ik wilde eigenlijk dus achter de schermen werken. Alleen niemand nam me aan, dus ik denk dat ik iets van een half jaar dat heb geprobeerd, samen met gewoon blowen op de bank en soort van denken van, what the fuck moet ik gaan doen met mijn leven? En toen dacht ik, ja, eigenlijk had ik altijd al een beetje die droom om te presenteren, om zelf shit te maken, om te acteren. Dus ik dacht, ik geef mezelf gewoon 2 jaar om audities te doen en ondertussen ook gewoon te werken, maar om dit te proberen. En als ik na 2 jaar nog steeds geen geld ermee kan verdienen, dan ga ik een normale baan zoeken. En dat is denk ik 5 jaar geleden of zo. En ja,
ja,
gaat gewoon goed.
Het resultaat is gebleken.
Ja.
Onder andere 3 op reis.
Ja.
Ook een droom van je, als ik het goed heb. Vroeger.
Ja.
En is het dan, hoe is het nu om daar zeg maar in te werken, waarvan je als jonger meisje al dacht van, nou, dit lijkt me wel een, ik denk voor veel mensen een dream job trouwens. Maar
ja, nee, zo sick. Ik had echt het eerste, ja, paar maanden dat ze hadden gezegd dat ik het mocht doen, dat ik het gewoon niet kon geloven. Ik dacht, er gaat sowieso iets gebeuren. Ze gaan terugkomen op hun beslissing. Want ik vroeg al de hele tijd in mijn gesprekken bij BNNVARA, want ik was begonnen bij Drugslab.
Mm-hmm.
En dan elke keer als ze vroegen, wat lijkt je leuk om te doen? Ik zou reizen, dingen met reizen, lijkt me echt leuk en dit en dat. Maar het was elke keer van, ja, je bent te jong. Je moet nog meer ervaring opdoen. En toen, op een gegeven moment, mocht ik een pilot maken. Maar ja, ik dacht gewoon de hele tijd van, nee, dit gebeurt niet. En het gaat waarschijnlijk net op het laatste moment niet door.
Van waar die onzekerheid?
Ja, omdat ik toch ergens zo'n bijgeloof heb dat als je iets heel graag wil, te graag, dat je het dan niet krijgt of zo. Maar het was ook wel een beetje zo, want uiteindelijk, mijn eerste reis stond gepland. We zouden naar Roemenië gaan, een festival special. Echt gewoon, ik zat echt van, nou, dit is gewoon te mooi om waar te zijn. En toen kwam corona. Echt precies, ja, volgens mij in maart zou ik gaan en dat was de pandemie. En toen heb ik een jaar lang door Nederland gereisd. Dus wel ook wat anders dan dat ik me had voorgesteld.
Ja, iets minder verre orde.
Ja.
Maar Texel en Maastricht, 3 landenpunten en zo, ja.
Precies dat. En iedereen, oh, 3 op reis, wat gaver ga je heen? Ik zei, ja, Gelderland, de Biesbos.
Ja.
Dus uiteindelijk zat ik wel van, maar nu wel Frankrijk, Spanje en binnenkort gaan we ook buiten Europa. Dus het begint nu wel echt te komen.
Heel gaaf. Ik ga zeker kijken.
Ja.
Stiekem zelf ook de droom als jongen op school om iets van een reisprogramma te presenteren.
Ja.
Omdat ik vond aardrijkskunde heel interessant. Dat is ook het vak wat ik nu geef. En in mijn hoofd was er altijd een optie. En is dat er misschien nog steeds dat ik dan niet zeg maar drie op reis, maar dat ik of heel erg over de natuur ga praten als een soort Freek Vonk, maar dan meer in mijn tranquilo rapper manier. Of onderwijs bekijken in allemaal verschillende landen, want dat verschilt. En dat kan je ook eerst in Nederland doen, van Bible Belt tot Amsterdam West, zeg maar. Maar goed, dat zijn...
En dan uiteindelijk...
Ja, omdat ik altijd als ik in het buitenland zie en ik zie zeg maar kinderen in van die uniformpjes, dat is zo anders alweer dan in Nederland, weet je. Dus dan ga ik meteen denken, hoe werkt het onderwijssysteem hier, et cetera. Ja. Maar super tof, we gaan het zeker checken. En hoe is die drugslab tijd geweest? Ik heb meerdere filmpjes gezien. Ik kijk ze ook wel eens met de klas. Ik geef als met jouw toestemming uiteraard. Ik geef aardrijkskunde, maar ik ben leraar, dus ik help ze gewoon. Of ik praat met ze over het leven. Super cliché, maar het is waar.
Super goed.
En ook, ja, ze komen wel eens met vragen over drugs. En dan, laat ik wel eens een filmpje zien. Maar
gebruik jij drugs? Dat lijkt me namelijk ook moeilijk. Wat zeg je dan? Niet doen, maar ik doe het wel.
Kijk, ik ben zelf heel braaf geweest wat betreft drugs. Ik heb alleen een jointje gerookt en daarna nooit iets anders. Dus ik ben ook geen ervaringsdeskundige. En als leerling er naar vragen probeer ik altijd af te wegen. Is het een oprechte interessevraag of willen ze gewoon hun meester even voor het blok zetten?
Dat heb je
en als het optie 1 is, dan hebben we daar hele open gesprekken over. En ook wel eens als zij iets gebruikt hebben wat mis is gegaan of zo. Of een slechte ervaring. Ja, daar praat je wel gewoon over in een intieme setting. Niet voor de hele klas.
Wow.
Maar goed, dus wij kijken dan wel eens die filmpjes. Maar hoe is die tijd voor jou geweest? Het is één groot avontuur, denk ik.
Ja. Wel echt ook super blind ingestapt. En ja, ik dacht gewoon... Ik wil heel veel drugs sowieso nog een keer proberen. Dus waarom niet voor camera? Maar je moet wel ook wel beseffen dat je doet het dus op maandagmiddag op je werk in je eentje. Dus zeg maar, er waren ook wel echt veel tijden. Ja, je moet wel echt sterk in je schoenen staan mentaal. En maar het was wel echt... zeg maar, ik heb altijd het gevoel van... Ik ben wel echt van lijpe baan naar lijpe baan gaan. Want Checkpoint was ook al echt zo van... We gaan allemaal gekke shit doen. Je hoeft niks voor te bereiden. Kom gewoon. En we gaan auto's op elkaar stapelen. En toen drugslab. We gaan allemaal drugs nemen. En kijk maar gewoon. En dan nu met dat reizen is wel een stuk serieuzer. Maar ja, nee. Het is wel echt gewoon fucking vette kans. En gelukkig ook Bastiaan en Nelly met wie ik het deed... waren echt heel snel super goede vrienden geworden. Dus dat scheelde wel. Maar ja, ook wel alles. Dat is zo jammer van... Alles wat heel vet is, heeft ook een soort van... mindere kant of weet je wel, het is ook wel eens misgegaan en dat je thuis wordt gebracht, maar nog keihard zit te trippen in je eentje en soort van niet meer weet wie je bent. En ja, dus dat is, het is gewoon, het is een droombaan, maar het is ook...
En die negatieve kant zien mensen soms misschien minder.
Ja.
Maar ik denk zeker, vandaar mijn opmerking net, dat de educatieve waarde, los van de entertainmentwaarde, ook super hoog is voor jongeren in een tijd dat ze dit soort handvatten nodig hebben, omdat ze zelf ook aan het experimenteren zijn.
Ja.
Nogmaals, met jouw toestemming ga ik zeker de filmpjes
fucking vet. Laten blijven echt zien in ik de wou klas. Dat ze dat bij mij op school hadden gedaan.
Of je mag natuurlijk een keer langskomen en zelf erover over al je ervaring vertellen. Maar dat.
Nou, dat zou ik echt wel een keer willen doen. Want ik weet nog dat bij ons kwam er een keer een ex-verslaafde. En dat was het enige wat ik heb gehoord op mijn school over drugs. En die zei
verder wordt het
gewoon...
vaak inderdaad weggestopt. Zo van, laten we er maar niet over praten.
Precies. En hij was gewoon echt van... Ja, ik heb begonnen met te blowen. Dat was daarna toen coke. En toen op een gegeven moment aan de heroïne. En kijk hoe ik er nu bij zit. En het was gewoon wel echt zo'n ex-junk. Doe het gewoon nooit en dit en dat. En ik weet nog dat ik dacht... Ja, dit verhaal is niet voor mij. Want ik voel helemaal... Ik ben helemaal niet die man. En ik voel helemaal niet... Het werd helemaal niet naar onze leefwereld gebracht of zo. En pas toen ik ging studeren zag ik ecstasy en coke. En kom je ermee in aanraking, kom je erachter van... dit is helemaal niet zo ver van mijn bed.
Mm-hmm.
Maar ja, ik vind het gewoon echt stom dat wij nooit echt voorlichting hebben gehad. Ja.
Nee, ja, dat is wat op scholen soms mist. En daar zijn inderdaad gelukkig programma's voor.
Ja.
Zoals drugslab, spuiten en slikken, et cetera. En hopelijk docenten die dat taboe wel doorbreken en gewoon met de klas... een eerlijk gesprek aangaan als daar behoefte aan. Het is niet dat we daar elke dag natuurlijk over praten. Hè? Dat is ook weer niet. Maar soms is er behoefte aan en dan ben ik zeker bereid.
Vet dat het kan bij jullie in ieder geval.
Of ik was er eerst ook wel voorzichtiger mee, hoor. Echt als ze persoonlijke vragen hadden over drugs of ook liefde, zeg maar. Seks blijft wel een beetje taboe, want uiteindelijk ben je gewoon hun leraar, weet je wel.
Ja.
Maar ja, als de boys bij me komen voor tips over dames. Ik weet niet of ze bij het goede adres zijn. Ik heb vroeger ook veel blunders gemaakt. Maar in elk geval kan je daar wel een beetje over praten. En zijn
echt
ze wel
vet.
Ook geïnteresseerd. naar hoe ik dat vroeger heb ervaren. En kan je daar hele mooie gesprekken over hebben. Dus dat is wel
zo leuk.
Wel heel
tof. Ja, ik ben wel een beetje jaloers op een soort van die band die jullie hebben. Ik wou dat ik een leraar had gehad met wie ik het daarover wilde hebben.
Ja, want is er geen één figuur persoon op je middelbare school? Kan ook de conciërge zijn die bij jou wel dat die positieve indruk heeft achtergelaten?
Nou, ik weet alleen nog, mijn lievelingslerares was wel Karin Echte van Nederlands. En dat was precies wat jij ook zegt. Ze gaf Nederlands, maar het ging eigenlijk gewoon over het leven. Want als ze dan in Bonaire was geweest, dan ging ze gewoon foto's laten zien van een vakantie in Bonaire. En gewoon, ja, dat was wel echt een vrouw dat je gewoon een uur... Ja, je leerde gewoon niet alleen over Nederlands ook wel, maar gewoon, of als je een boek had gelezen, wel voor een opdracht, ging het helemaal tot in de diepte analyseren. En zij, dat was de enige docent waarvan ik dacht, wow, ze is niet alleen een docent, maar ze laat ook zien van, ik ben ook gewoon een mens. En,
ja, geeft iets van zichzelf bloot en daardoor is de... Wat ja, inderdaad, nogmaals, ik wil niet generaliseren, ook niet voor gymnasium. Heel veel goede docenten die dat heerlijk vinden, maar ik zou zelf niet op een gymnasiumschool willen lesgeven, juist omdat je... Ja. Hoe ik jouw verhalen hoor, meer op de lesstof gericht. En ook een klas die de krant leest en dan over Shakespeare wil praten. Terwijl jij zat wel op gymnasium, maar je wilde ook gewoon een beetje ouwe hoeren met je docenten als het mogelijk was.
Ja.
Maar dat was gewoon, behalve bij Karin, shout-out naar Karin.
Ja, echt
niet zo mogelijk.
Karin, ja.
Hey, en de acteerkant, daar zijn ook mooie ontwikkelingen. Kan je daar iets meer over vertellen? Waar je nu mee bezig bent, want ik weet niet wat ik mag spoilen, dus dat kan je beter zelf doen.
Oh ja, nee, het is out in the open. Ja. Maar ik heb nu een tijdelijke rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dus dat is ook wel echt leuk, want mijn oma die keek dat altijd, echt elke dag. Die is niet overleden, maar het is wel zeg maar zo de eerste soap die ik ook kende. En ik heb nooit een acteeropleiding gedaan of zo, dus ik deed gewoon altijd audities voor dingen. En het is wel een soort van, het voelt wel... cool, zo van, oké, je kan het ook gewoon fixen zonder die traditionele opleiding. En ik heb wel veel gewoon lessen gehad en ik probeer wel gewoon ook nog steeds dingen te leren. Maar nee, het is echt, ja.
Ja, en ja, wat zijn op het gebied van acteren dingen die je nog zou ambiëren of die we nog van je kunnen verwachten? Wat voor soort rol of wat voor soort serie of film?
Ja, het lijkt me wel echt vet, een internationale serie of iets. Want ik vind wel vaak in Nederland krijg ik toch wel vaak zo... of de rollen voor chick van de hoofdpersoon of zo.
Ja.
Gewoon meisje in de club 2.
Ja, of, best wel wat typecasting heb je ook meegemaakt, toch?
Ja, of inderdaad allochtoon, vluchteling, Piet. Dat krijg, dus dan... Ik heb gewoon het idee dat in het buitenland dat ze al wel wat verder zijn in dat dezelfde mensen elke keer in dezelfde rollen die hetzelfde verhaal vertellen.
Maar moet jij juist niet in Nederland die band een beetje doorbreken dan?
Misschien ook wel, ja. Maar in je eentje is dat gewoon wel heel veel werk.
Mm-hmm.
En ik bedoel, er zijn ook wel echt heel veel plekken en series en vette dingen die er nu worden gemaakt waar dat niet zo is, hoor.
Mm-hmm.
Maar... ja, als ik denk van echt een droom of zo, lijkt het me wel vet. Ik heb één keer iets gedraaid in Duitsland. En daar was het ook, merkte je gelijk van wauw. Omdat het gewoon zoveel groter land is, wordt alles gewoon veel beter geregeld. En krijg je veel meer respect of zo als acteur. En is er veel meer ruimte voor ook jouw ideeën.
Mm-hmm.
En ja, dus internationale carrière lijkt me wel echt dope. Okay. Maar... is wel,
ja, nee, groot dromen toch altijd. Ja. En je hebt het gezien al met bijvoorbeeld een 3 op reis. Dat is een droom en dat komt uit. En de balans tussen acteren en presenteren. Hoe ga je dat proberen in balans te houden? Of ga je meer een van de twee kanten op? Muziek is natuurlijk ook nog een ding.
Ja, ik heb altijd, als ik dan meer bezig ben met acteren, dan mis ik presenteren heel erg. Want het is echt zo, daar kan je echt veel meer van jezelf in kwijt. Maar als ik dan heel veel presenteer, dan ben ik zo erg met mezelf bezig en met mijn hoofd dat ik dan weer heel graag wil acteren. Omdat ik denk, oh, lijkt me lekker om weer echt even iets anders te doen, iemand anders te zijn. Dus
juist die balans eigenlijk.
Ja, en qua muziek, dat is wel echt mijn nummer 1 liefde. Maar daar ben ik altijd heel voorzichtig mee met... dat wil ik wel echt het meest voor mezelf doen in de eerste plaats. En dan dat ook wel naar buiten brengen, delen met mensen. Maar ik heb niet zoiets van... ik wil echt een carrière als artiest. Want ik heb wel gezien, dat is best wel zwaar ook.
Mm-hmm.
En dan moet je gewoon heel veel van jezelf aan de mensen geven.
Mm-hmm. Dus muziek is vooral je eigen passie die eventueel naar buiten meer kan komen als daar tijd en een moment voor is. En tot die tijd blijf je dat gewoon lekker maken.
Ja.
Oké.
Ja.
Cool. Ik Ja, ik heb veel toffe, mooie dingen gehoord. We gaan een beetje richting het moment dat ik mezelf nog even aan het werk moet zetten. Ja, middels de freestyle.
Leuk.
Maar daarvoor heb ik nog één afsluitende vraag. Als jij iets mocht herkansen op van je middelbare schooltijd. De podcast heet Herkansen met Meester Hidde. Wat zou je dan herkansen? En je mag dat begrip zo breed nemen als die eigenlijk is. Dus het hoeft geen toets te zijn.
Okay.
Wat zou je herkansen?
Wat zou ik herkansen? Ja, ik denk dat ik gewoon wat meer al mezelf had willen zijn op de middelbare school. Misschien er ook wat vaker had moeten zijn. En gewoon in plaats van weg te rennen van die gevangenis en me de hele tijd te voelen alsof ik werd opgesloten, gewoon iets meer contact maken, wat jij zegt, met mijn leraren. Misschien dat daar wel iets was geweest, maar ik heb het ook niet opgezocht of zo. En gewoon iets meer scheid hebben aan dingen. Misschien Sam Kruse op een date gevraagd hebben.
Sam Kruse op een date gevraagd. Ja. De tegenhangers van de Big Five misschien wat minder onaardig
hebben
behandeld.
Keer drankje met hun hebben gedaan.
Die Sam Ambong lekker met de meiden, ja.
Precies. Geen seksfilmpjes doorsturen. Mm. Ja, ik heb er gewoon heel veel dingen. Ja. Maar ik denk dat als je het samenvat, is het gewoon meer mezelf durven te zijn.
Mooi.
Is achteraf altijd makkelijk om te zeggen.
Ja, maar daarom reflecteer je terug. Ik besef nu pas hoe leuk de middelbare school ook was. En hoe vrij je als kind was en geen verantwoordelijkheden had. En hoe leuk het eigenlijk met mijn vrienden was. Nu, verantwoordelijkheden zijn ook leuk. Maar ja, ik kijk altijd toch positief erop terug. Ook al was het voor mij soms ook een gevangenis. Maar juist omdat die kwartjes pas later vallen. En ik weet nu bij die kids, ze bedanken me niet direct voor dingen. Dat hoeft ook helemaal niet. Want ik weet dat kwartje gaat nog vallen of zo. En wij kunnen
komen
er nu wel over praten met elkaar. Nou, super. We gaan, zoals eerder aangekondigd, mezelf nog even aan het werk zetten middels een kleine Meester Hidde freestyle. En daarvoor mag jij 5 woorden opschrijven, of 6, die jou doen herinneren aan dit gesprek. Dus ik ga je even een blaadje en een pen geven en dan mag jij het gaan uitzoeken wat ik moet gaan doen.
Ik ben hier echt heel excited voor.
Yes. Alright, Chifa, je hebt 5 woorden opgeschreven. En je schrijft eigenlijk het snelst van iedereen. Dus ik ben heel benieuwd, waar wil je dat ik over ga spitten?
Ik heb opgeschreven Pisang Ambong.
Legendary.
De Big Five, ik denk shout-out. Het zijn 3 woorden eigenlijk, maar
geen stress.
Als 1. Gevangenis, buisten en dubbelleven.
Wauw. Ja, mooie samenvatting van het gesprek.
Kan je daar iets mee?
Ik kan daar denk ik wel iets mee, want voor alle haters die niet geloven dat ik echt freestyle, ze heeft het net opgeschreven.
Het is echt.
En we gaan het gewoon doen. DJ, gooi die plaat aan. Let's get it. Ja. Intro van de beat, kunnen rappers altijd praten over Freedy. Ik zeg Free Jiva van de middelbare school. Een soort van gevangenis. Kan de beat net iets harder? Ja. Meester Hidde, check it. Ja. Hey. Yes. Let's go. Meester Hidde, ja, ze weten dat ik lang kom. Ik ben op je school vissa en we drinken Pisang Ambong. Wauw, hey, ik ben hier in mijn huisje. Die Pisang Ambong verstop ik in mijn kluisje. Dit is de Big Five, dat zijn 5 meiden. Meester Hidde, op school kan niemand mij echt bedijen. Free Jiva nog steeds, ze moeten haar bevrijden. Meester Hidde, vroeger kleine jongen, niet op meiden. Een soort gevangenis, oftewel een jilla. Maar buiten schooltijd wilde zij met die dames gaan chillen. Snap je, dat is een soort van dubbel leven. Meester Hidde met zijn neven en ik spit het hier nu even. Dit is mijn leven 24-7, dit is wat we doen. Ik ben die Haagse jongen, vroeger was ik ook een goon. Maar eigenlijk een lieve jongen met een grote mond. Meester Hidde, hoofd is heet, ja ik heb een korte lont. Of die puisten, dat is acne, maar ik neem je elke dag mee. Meester Hidde, kan het spitten net als puisten op je kop. Want die shit die is fucked up, maar je weet dat ik het drop. Meester Hidde, mannen lachen, denken dat dit is een mop. Maar ik maak geen grapjes, ik doe dit voor de kids. Meester Hidde, snelle flows, je ziet ze in een flits. Want je weet, ja, ik rook geen joint. Maar ik presenteer wel, maar dan geen checkpoint. What? Ja, ik doe het all the way. Noem me Ludo Sanders in GTST. Ey, snap je? Meester Hidde, rest in peace, Vijs. Binnenkort, wie weet, 3 op reis, dank je.
Ja. Wauw, kijk. hard.
Merci, merci.
I love it.
Ik heb ze volgens mij allemaal kunnen gebruiken.
En hoe? En nog een paar bonus gewoon die ik er niet eens in had gedaan.
Een paar bonus, kijk.
Noem me Ludo Sanders GTS.
Hey, shout-out Ludo nog steeds. Ludo is de OG van GTS. Nee, tuurlijk, ik neem ook iets mee uit het gesprek, toch? Dus keihard. Vaak ben ik redelijk snel door de 5 woorden heen. En dan proberen we gewoon nog iets tofs ervan te maken.
Echt respect dat je dat kan. Kijk, ik heb echt... Ik zing dan zelf, maar als mensen freestylen, kijk, zit ik altijd echt te kijken van.
Ik zie een kleine FT'tje, duetje aankomen.
Laten we het
doen. Giva op het refrein, Meester Hidde op het couplet. Ja. Lijkt me tof. Ik wil je heel erg bedanken voor het mooie gesprek.
Ja, ja.
En dat je ons mee hebt genomen naar jouw middelbare schooltijd en wat je nu allemaal doet. Ik wil de luisteraar graag bedanken voor het luisteren naar Herkansen met Meester Hidde. Heb jij nog laatste woorden voor de luisteraars?
Doe rustig aan, blijf gezond.
Stay in school,
blijf
don't do
happy.
Drugs.
Ja, ja. Stay in school,
beetje lastig
don't
om,
drugs.
Ja.
Ik niet doen wat ik doe.
Oké, okay. Giva, heel erg bedankt. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Meester Hidde, dit was Herkansen met Meester Hidde. Ik zeg, ciao. Thank you. Vond je dit nou een mooie podcast en wil je mij verder supporten? Volg Meester Hidde op Instagram en TikTok. Beluister mijn tracks op Spotify. Ik doe nog een shout-out naar Thomas. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik zeg, ciao.